Welkom bij de GP Update podcast. Mijn naam is Mike Mulder en in deze speciale aflevering ga je luisteren naar een interview met Rinus van Kalmthout. Dat onze collega Ronald Voording aan het einde van dit seizoen met hem afnam. VK debuteerde dit seizoen in de IndyCars en deed dat niet onverdienstelijk. Hij scoorde op Indianapolis zijn eerste pole position, stond in datzelfde weekend voor het eerst op het podium en werd uiteindelijk Rookie of the Year. In dit interview blikt VK terug op zijn eerste volledige seizoen, de gemiste kansen, de geleerde lessen en natuurlijk een vooruitblik op 2021. Veel plezier met luisteren.
Rinus van Kalmthout, jouw allereerste seizoen in de IndyCar Series is alweer voorbij. Ja, wat we toch wel een krankzinnig coronajaar 2020 mogen noemen. Laten we meteen met een moeilijke vraag beginnen. Jouw debuutseizoen in één woord samenvatten.
Moeilijk hè. Ik denk dat ik toch ga voor leren.
Leren?
Heel veel geleerd heb ik. Ja, ik heb echt ervaring. Ik denk dat dat het beste woord is. Ik heb zoveel ervaring opgedaan. Ik denk dat ik nog nooit in een seizoen zoveel heb geleerd. Dus tuurlijk, het begon niet helemaal ideaal. Maar door het hele seizoen heen heb ik echt zoveel geleerd. En ik voel me echt een IndyCar-veteraan nu.
Ja, dat leren, daar komen we denk ik stapsgewijs op. Je noemde al het begin. Dan wil ik eerst eigenlijk terug naar helemaal het begin. En wat geen begin bleek te zijn in maart. Jij was er klaar voor. Iedereen was er klaar voor. En toen, bam, corona.
Ja, we hadden het track ook al gedaan. Sommige motoren waren aan het warm draaien. En het was natuurlijk gelijk met Formule 1 in Melbourne. Dus daar zagen we al dat het een beetje raar ging. En ja, uiteindelijk mochten we weer weg. Dat was heel raar. Ik heb nog een maand vastgezeten in Florida voordat ik naar Nederland ging. Maar uiteindelijk hebben we wel een mooi seizoen gehad, dus daar ben ik heel blij mee.
Ja, toch over die maanden. Je zegt vastgezeten in Florida. Hoe was dat? Want ja, je komt daar natuurlijk voor je debuut. En dan zit je eigenlijk een paar weken doelloos in een hele rare wereld met corona. Zit je eigenlijk in je eentje daar in Amerika?
Ja, we hadden wel zelf voor gekozen om daar vast te zitten, zeg maar. Alle sportscholen gingen sowieso overal dicht. Dus voor ons was het het best om... Om gewoon daar te blijven, al een fiets gehuurd, om veel te fietsen, veel gewoon in de warmte te zitten in ieder geval. En dan konden we in ieder geval daar blijven in het geval dat het seizoen ineens ging beginnen. En toen werd er nog meer gecanceld en toen hebben we toch wel besloten om terug te vliegen naar Nederland. En toen werd Texas ineens toch wel vastgelegd als de eerste race. Dus toen waren we daarna weer heel druk bezig om weer terug te komen naar Amerika.
Ja, dat was ook nog een aardige uitdaging, begreep ik. Dan, toen je er eenmaal was, Texas. Debuut waar heel veel van verwacht werd. Vooral ook door jouzelf. Ik bedoel, jij legt jezelf misschien nog wel meer druk op dan welke buitenstaander dan ook. Eerste weekend, 2 crashes. Hoe lastig is dat mentaal geweest?
Ja, dat was heel lastig. Die eerste die was heel lastig. Het was een one-day weekend. Dus we hadden training, kwalificatie en race op het weekend. Rondje 7 rekenen we de muur in. Kwalificatie gemist. Ja, en toen in de race in ergens ronde 50. Ging het ook fout. Dus dat was heel zwaar. Gelukkig had ik een maand niks. En kon ik daar in die maand focussen om het alleen maar beter te doen voor de volgende race. Toen kwam ik in Indianapolis... Tijdens de Grand Prix terug met de 5e positie.
Ja, je zegt gelukkig had ik een maand niks. Ik kan me ook voorstellen dat je dan juist begint te malen en dat je het liefst weer in die auto stapt en meteen revanche neemt.
Het liefst ga je meteen weer rijden, ja. Maar het is toch wel goed om even je verdachten even ergens anders op te zetten. En zorgen dat je mentaal weer even jezelf bent. Ja. Want dat was ik na de crash even niet meer.
Oorzaak is lastig, maar is dat misschien druk, zenuwen of hoe kijk je daar nu op terug?
Ik legde druk op mezelf. En toen ook die voorbereiding met Mexico natuurlijk was niet ideaal.
Dat je via Mexico in Amerika moest komen.
Ja, gewoon heel veel stress. En ik was alleen maar daarmee bezig. Maar ja, ik moest wel een race gaan rijden. Dus dat was ook niet ideaal. Maar uiteindelijk is het wel een... heel goed seizoen geworden.
Ja, kan ik voor dat seizoen zeggen, je zei al, ik kwam meteen de volgende race heel sterk terug. Maar kan ik misschien zeggen dat de Indy 500 en alles wat daarbij hoort, ook qua kwalificatie in die weken daarvoor, dat misschien wel het omslagpunt geweest is in jouw seizoen?
Ja, ik denk het denk zeker wel. De Indy 500 was buiten dat foutje in de pitlane gewoon echt super. Heb ik echt heel veel ervaring opgedaan. Zeker ook in die weken dat je daar traint.
Ja.
Je hebt niet één trainingssessie. Nee, je hebt gewoon 2 weken vol rijden. En dat vond ik heel fijn. En ik denk dat ik daarna echt heel veel vertrouwen in de auto heb gekregen. En sindsdien was het echt een bijna alleen maar top 10's en een podium. En een pole position. Dus daar had ik begin van het seizoen nooit verwacht.
Nee, eerst terug naar de Indy 500 en vooral de aanloop. Kwalificatie uiteindelijk als vierde, fastest teenager volgens mij zelfs. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Want normaal is dat een enorm spektakel en nu was er niks.
Ja, het is heel apart. Ik woon natuurlijk ook naast de Speedway. Daar zag je wel op de dag van de race dat het redelijk druk was. Ja. Dat mensen wel bij de Speedway wilden zijn. Maar nou, het was heel apart. Ik denk toch wel fijn voor een rookie als je bij de Indy 500, zo bij die driver intro's. Mm-hmm. Normaal ben je heel zenuwachtig. Iedereen die zwaait een beetje. En ik kwam met die fingerguns op. Dus uiteindelijk was het wel... dat was leuk. En ik voelde me wel relaxed. Omdat ik... Ja, je hebt niet zoveel afleiding van de fans. En ja, je voelt... Op een of andere manier, er is altijd zo'n bruisende... Ja, gewoon zo'n sfeer. Wat door die fans wordt gecreëerd. Wat heel leuk is, maar ik denk als er zoveel zijn met 500, zeker je eerste keer, dan legt dat heel veel druk op je.
Ja, kun je dan zeggen, kijk, corona, aan de ene kant zeggen ze, het heeft het veel moeilijker gemaakt voor rookies. Want private test dergelijke, alle andere testkilometers vervielen bijna allemaal. Aan de andere kant kun je zeggen, geen publiek, misschien iets minder druk, is makkelijker. Hoe kijk jij daarnaar? Heeft corona het nou makkelijker of moeilijker gemaakt voor jou?
Ik denk toch wel moeilijker. Ja, we hadden natuurlijk heel weinig trainingssessies. En zeker als die auto nieuw is, je gaat naar circuits waar je niet hebt gereden. Het is gewoon heel moeilijk. En ik denk dat als we gewoon drie trainingssessies hebben, kan ik gewoon veel meer oefenen met de pitstops en in-and-out laps. En heb ik gewoon net wat meer tijd, wat ik dit jaar wat nodig had. Dus ik hoop volgend jaar dat we toch wel naar die lange weekenden gaan en dat we lekker veel mogen rijden.
Ja, dat hoopt denk ik iedereen al is het maar...
En ik hoop dat de fans zijn natuurlijk.
Omdat de fans er dan weer bij kunnen zijn. Terug naar de Indy 500, wat normaal het fan-event bij uitstek is. Je noemde dat al even, het momentje in de pitlane. Is dat misschien het grootste baalmoment van dit jaar? Van wat als, wat had anders in die Indy 500 kunnen gebeuren?
Ik heb ervan gebaald, maar toch het grootste baalmoment was Texas.
Mm.
Ja, Dat zag gewoon niet uit wat ik aan het doen was. Dus uiteindelijk heb ik wel... de Indy 500 was gewoon supergoed. Alles, de hele aanloop ernaartoe. En buiten dat ene, het ene foutje, het was natuurlijk een grote fout. Maar buiten dat was het gewoon een super race. Ik startte vooraan. Ja, ik had een ronde achterstand. En met de restart... Mocht ik vooraan starten, als tweede. Na voorbocht 1 lag ik al eerst en ik reed gewoon weg bij Dixon. Ja. Uit de slipstream. Dus dat is wel. Dat laat zien dat we echt een hele sterke auto hadden. En er had heel veel ingezeten en heel veel wat als.
Ja, maar toch die vraag beantwoorden. Ik weet, het is koffie te kijken. Wat als? Wat had er in die eerste in die 500 van jou ingezeten?
Ik denk dat er minimaal een top 5, top 3 in had gezeten.
Podium.
Dat hebben ze niet, hebben we in die 500.
Nee,
ik denk dat ik wat kunnen winnen. Tuurlijk, je hebt een heel plan en het was een yellow finish. Dus je moet wel op het goede moment op de nummer 1 rijden. Maar ik kon echt heel goed inhalen met die auto. En ik reed voor Dixon en voor Sato. Dus ik had het gewoon kunnen doen. Tuurlijk, ervaring... Heeft het das om gedaan, maar uiteindelijk het was gewoon een hele mooie race en ik kan niet wachten om het over te doen volgend jaar.
Nee, exact, want heb je dat? Kijk, je zei ik baalde natuurlijk en ik had hem misschien kunnen winnen, dus een misgelopen overwinning is altijd balen. Maar heb je dat inmiddels om kunnen zetten in iets van, wacht eens, juist in die Indy 500 kan ik vooraan meedoen? Dat is iets voor 2021.
Of 21?
Ja.
Ja, natuurlijk, ja. Ik kan gewoon meedoen met de Indy 500 en er waren heel veel positieve, er was 1 negatief ding in de hele race en dat was die pitstop.
Ja.
Voor de rest ging alles super. Dus Ik baalde er wel van, maar ik kijk alles wel op een hele positieve manier. Omdat, ja, als ik kijk hoe mijn teammaten het deden, over de hele 500, was ik echt wel een stuk beter.
Ja.
En ja, het was gewoon, ja, het was gewoon een mooi weekend, net als alle andere races. Ja, ook gewoon alle positieve eruit. En als het fout ging, is een goede les wat ik mee moet nemen in de volgende race.
Nog een mooi weekend, denk ik. Eerste pole en eerste podium.
Ja.
Hoe kijk je daar nu op terug? Zeker die pole, ik denk dat we dat, jij mag het afmaken, maar ik denk dat we dat in kunnen vullen als hoogtepunt van het jaar.
Zeker wel, ja. Ja, dat was leuk. Met de training voelde de auto heel raar. We waren best wel snel, maar de balans was gewoon niet goed. Toen heb ik gezeten met de engineers. Toen heb ik voor het eerst dit jaar een suggestie gegeven waar ze zeg maar mee door zijn gegaan met de auto. Dus dat vonden ze een goed idee, hebben ze gedaan. De auto lag echt perfect. Dus nou, toevallig dat ik dan ook pole position pak. En ja, dat was heel gaaf. Die race ook podium gepakt. Alleen, ja, als ik pole start wil ik de race winnen. Dus ja, uiteindelijk wel de snelheid daar niet voor. Als ik 5 rondes voor de finish kijk, had ik niet verwacht dat ik voor een podium had kunnen gaan. Maar nog steeds heel erg tevreden mee. En ik hoop dat ik volgend jaar eindelijk voor die eerste overwinning kan gaan.
Ja, ja, want daar komen we zo meteen nog wel even op. Jij zei voor dit jaar namelijk, nou ja, doel, als alles mee zit, top 5 in het kampioenschap. Dat was natuurlijk, ja, ambitie moet je hebben, maar heel hoog ingezet. Je zei in ieder geval die eerste overwinning. Balen dat het niet gelukt is dat dan een mislukking in dat opzicht? Of zeg je van, nou ja, de omstandigheden waren er misschien ook niet naar?
Je moet natuurlijk ook de kans krijgen. Ik denk dat ik Iowa race 1 had kunnen winnen. Ik zat op dezelfde strategie, dezelfde pitsequence als Pagenaud. En ja, die heeft die race gewonnen. Maar ik zat er echt, ik zat achter hem. Dus ja, als dat met Hurta niet had gebeurd, dan had ik misschien die race kunnen winnen. En ik denk zelfs Sint-Petersburg, daar was ik echt super snel. Ja, en toen kwam dat akkefietje met McLaughlin, waar ik zelf niks aan kon doen. En ja, dat pakt ook die kans af. Dus dat zeker een podium in. Dus het moet allemaal je kant op vallen natuurlijk. Maar als ik nu gewoon zorg dat ik constant vooraan meerijd, dan valt het wel een keer mijn kant op. En ja, dan kunnen we voor die overwinning gaan.
Ja, Sint-Petersburg voor de mensen thuis. Ik denk wel een leuk intermezzootje. Jij hebt er waarschijnlijk minder van genoten. Maar dat was echt een krankzinnige race. Hè, waarin zelfs de pacecar zonder brandstof kwam te zitten.
Ja, ja, daar heb ik zelf niks van meegemaakt toen ik aan het rijden was. Maar ja, we hadden een undercut gedaan.
Ja.
Nou, we waren echt super snel. Ik was volgens mij een seconde sneller dan de rest elke ronde. En toen, ja, ik startte 9e. En op een gegeven moment reed ik op een 3e positie, 4e positie. Voor Joseph Newgarden.
Ja.
En nou, toen hadden we dus die yellow, omdat Will Power de muur in was gegaan. Die kwam echt heel slecht uit. Ja. Echt, het kon niet slechter. Nou, dus ik achteraan het veld. En toen, ja, zat ik achter Scott McLaughlin. En ja, zat ik eigenlijk daar. Hij spinde naar binnen. En ja, ik kon helemaal nergens meer toe. Ik reed er zo op. Dus dat was heel erg jammer. Toen zat ik 2 rondjes achter. Toen reed ik achter Connor Daly, achter mijn teammaat. En die was zeg maar, die had het gevecht voor die 1 miljoen dollar.
Ja.
Voor de top 22, zeg maar.
Ja.
Voor de 20 auto. Dus uiteindelijk, ja, daar moest ik achterblijven. Moest ik iedereen op gaan houden, zeg maar. Ja, en met mijn snelheid toen, ja, ik had makkelijk denk ik 10 auto's in kunnen halen. Hmm. Maar ja, ik heb voor het team gekozen en ja, ik kon toch niks doen. Ja, misschien een beetje leuke filmpjes maken, zeg maar. Maar dat was het. Dus ja, moeilijke race. Maar ik denk dat als we volgend jaar daar terugkomen om het seizoen te starten, dat we echt een hele goede auto hebben. Dus
ja, dat is hoopgevend. Nou hadden we het net over de eerste overwinning die echt nog niet is. Wat er wel is, we zeiden het al, eerste pole, eerste podium en bovenal het rookiekampioenschap.
Ja.
Maakt het seizoen dan voor jou geslaagd of had je nog iets meer gewenst?
Maakt het wel echt geslaagd. Ja, ik had de lat heel hoog gelegd toen ik de IndyCar in kwam. Maar er komt ook veel meer bekijken dan ik ooit had verwacht. Dus ik ben heel tevreden. Ik heb superveel geleerd. Dus als ik terug had kunnen kijken vorig jaar en ik had nu dit zo gezien. Tuurlijk, 14 in het kampioenschap is niet ideaal. Maar ja, ik heb ook niet echt al het geluk gehad. Dus volgend jaar denk ik dat we zeker voor een top 10 kunnen gaan. Als we veel geluk gaan hebben, kunnen we richting de top 5 komen met Edgar of the Racing. Dus denk dat het iets is waar we heel trots op kunnen zijn dan. Dus ja, we gaan ervoor volgend jaar. Ik heb veel ervaring nu en kan niet wachten om te knallen.
Nou begon ik met de vraag, welk woord zou je kiezen in je woord? Ik dacht namelijk dat jij zou gaan voor het woord geslaagd. Maar je koos voor het woord leren. Ja, leren is blijkbaar zo belangrijk. Wat heb je allemaal kunnen leren in dat eerste IndyCar seizoen?
Nou, dat heb ik allemaal fout gedaan op het begin. Ja, dat zijn allemaal dingen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Bij de IndyCar rijden zoveel auto's, dan krijg je marbles. Dat had je niet bij de Indy Lights of de Promaster. Dus ja, in Texas kreeg ik even een harde les van de marbles. En dan was mijn race over. Maar voor de rest waren mijn overs allemaal supergoed. En mijn pitstops worden steeds beter. En ik werd steeds beter in die auto. Dus heel veel van geleerd gewoon. Gewoon elk rondje wat ik rijd is er weer iets wat ik meer ga snappen aan die auto en aan het team en alles samen. Dus ik word eigenlijk nog steeds met het rondje beter.
Pitstop, dat beseffen mensen niet, denk ik. Maar je komt in de IndyCar, je hebt een heel traject afgelegd. Maar dit jaar moet je eigenlijk voor het eerst pas pitstops maken.
Ja, dat is raar. Ik wou eigenlijk dat ze in Indy Lights dat deden. Maar ja, pitstops zijn heel belangrijk. Kunnen je race maken of
breken in die 500.
Ja, maken of kraken. Ja. Maar uiteindelijk hebben we er niet heel veel op kunnen oefenen. En na Indianapolis heb ik het iets rustiger aangedaan, zeg maar de box in. Voordat ik weer zoiets doe als daar. Dus toch nog steeds heel veel van geleerd. Kijk, ik ga liever voor safe. Ik verlies liever een tiende dan dat ik gewoon een race niet finish door dat, zeg maar. Mm-hmm. Dus deze off-season gaan we veel trainen om dat goed te krijgen. En dan zal het een mooi jaar worden.
Over het thema leren hebben we in de voorbije jaren al veel over gehad. De leermeester Arie Luijendijk. Ik weet nog, toen we hier een jaar geleden zeiden, zei hij, nou, ook vanwege zijn rol bij de wedstrijdleiding zal zijn functie als coach bij mij misschien iets veranderen. Hoe is zijn rol geweest in 2020 als leermeester nog?
Toch wel iets anders. Arie is ook degene die me penalties geeft. Ja. Dus die band, kijk, natuurlijk, we willen niet dat mensen gaan denken dat Arie me voortrekt. Want dat doet hij ook niet.
Nee.
Bijvoorbeeld toen ik de straf voor iemand raken in de pitstop, wat ik bij de Indy 500 deed, kreeg je ook nog een drive-thru. Mm-hmm. Dus die heb ik gehad. En Arie die is zeg maar heel erg bezig geweest om te zorgen dat ik alle regels heel goed weet dit jaar. Dus niet dat als ik bijvoorbeeld een pol zou starten dat ik iets doe waardoor ik mijn race meteen verpest, waardoor dat allemaal inzakt. Dus daar is hij heel druk mee bezig geweest om te zorgen dat ik gewoon geen fouten maak, omdat ik onervaren ben met sommige dingen. Dus daar heb ik wel heel veel aan gehad ook.
Terugblikken op 2020 wil ik eigenlijk afsluiten met een thema, ja, dat kun je bijna noemen oranje. Want jij bent de eerste IndyCar-coureur in 10 jaar weer. Je ziet ook hoe het in Nederland leeft. Ik weet nog dat je vorig jaar zei, ja, wat Max in de Formule 1 heeft, zou ik eigenlijk, het is over de plas, maar zou ik eigenlijk in Amerika willen hebben.
Ja.
Nou, dat kon door corona niet. Maar hoezeer heb jij gemerkt dat het al meer leeft in Nederland dan zeg maar een jaar geleden?
Ik heb het zeker gemerkt, zeker hier in de regio, maar ook, ik heb denk ik 500% meer volgers dan dan ik eerst had. En het groeit gewoon super hard. Mensen zijn super enthousiast. En ik zie ook echt dat het in Nederland heel hard groeit. De grootste groei is nog in Nederland.
Ja.
Ik wil eigenlijk ook dat er natuurlijk nu Amerikanen zijn die me gaan volgen. Want ik rij wel in Amerika. Maar die Nederlanders die blijven het gewoon, die blijven gewoon volgen en trouw zijn. Dus ik ben een half jaar weg geweest. Ik loop nu over straat. En je ziet ook echt dat mensen me gaan herkennen. En het is toch wel heel apart, maar ik ben wel heel trots natuurlijk.
Ja, want dat omarm jij toch ook? Ik bedoel, jij wil ook graag een soort Nederlands boegbeeld of een uithangbord in Amerika worden, toch?
Ja, zeker. Ja. Ik probeer het al met die vol knaloranje helm in Amerika. Ik ken natuurlijk Jumbo, wat een mega Nederlands bedrijf is. Dus het is fijn om die ook op de auto te hebben. Want als je ziet Jumbo, dan denk je meteen aan Nederland en aan de stamppot. Dus aan de leuke kerstreclames. Dus ja, het is natuurlijk, ik probeer echt wel Nederland eruit te laten komen in Amerika.
Nou blijft voor heel veel Nederlandse volgers altijd de vraag, IndyCar, Formule 1, hoe verhoudt zich dat?
Ja.
Is bijna een onmogelijke vraag, maar als ik het op jou betrek, zou jij het talent hebben om ook gewoon in de Formule 1 mee te draaien?
Ik denk het zeker wel. Natuurlijk, je moet het altijd doen en dan weet je het pas. Maar ik denk dat ik, dat ik echt wel over het talent beschik om, om vooraan mee te kunnen doen met een goed team natuurlijk in de Formule 1. Dus ik denk dat het niveau in de IndyCar en in de Formule 1 even hoog ligt. En misschien wel iets moeilijker is in IndyCar, omdat alle auto's zo gelijk zijn. Dus je moet ook echt geluk hebben, alles moet kloppen. Waar je bij de Formule 1, waar Lewis Hamilton 30 seconden voorsprong rijdt. Super knap, maar wel met een hele goede auto. Dus heel veel respect voor wat zij allemaal doen. En het is natuurlijk de koningsklasse.
Ja.
Is heel gaaf, maar ja, als ik iets doe, wil ik winnen. En bij de IndyCar kan dat. Daar heb je de kans, als je goed genoeg bent natuurlijk. En ik denk dat ik goed genoeg ben en ik kan gewoon races winnen.
Ja, ik weet dat jouw focus nu en ook voor de komende tijd volledig op Amerika ligt. En het succes altijd. Dat is niet alleen beloond met een rookiekampioenschap, maar ook met een nieuw contract met Ed Carpenter Racing.
Ja.
Ja, vanwaar eigenlijk nog die verlengde samenwerking voor een jaar?
Beide partijen, dus het team en ik, waren het vreemd hoe dit jaar ging. En er zit meer in voor volgend jaar. Dus ik denk dat we volgend jaar voor mooie resultaten kunnen gaan. Ik kan veel leren nog bij Ed Carpenter Racing, aangezien we op 6 nieuwe circuits rijden. Vergeleken met dit jaar. En ik denk dat we een goede samenwerking aan kunnen gaan volgend jaar weer. En
Nou zei jij het zelf al van Ed Carpenter Racing, goed team. Een team waar ik heel veel ruimte krijg om te leren. Maar geen absoluut topteam. Is er vanuit die absolute top, ik bedoel Alex Palou naar Chip Ganassi Racing, is er vanuit die absolute top al wel interesse in jou geweest? Zijn er al wel gesprekken gevoerd bijvoorbeeld?
Er is zeker interesse geweest. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Maar er zat niks bij voor volgend jaar natuurlijk. En het voelt ook gewoon goed om weer met Ed Carpenter te rijden volgend jaar. En wie weet wat voor stoeltjes daarna vrijkomen, aangezien er toch wel wat rijders zijn die die tegen een eind aankomen. Dus ben benieuwd, maar mijn focus ligt nu helemaal op 2021, waar ik goed moet presteren.
Ja, want is dat ook een beetje hoe jij het ziet, dat je zegt van ik krijg hier veel ruimte om me door te ontwikkelen, dus nog een jaar in die omgeving is heel fijn en misschien daarna de stap maken naar een topteam?
Ja, zeker. Ik wil er wel helemaal klaar voor zijn. En Ed Carpenter Racing geeft me gewoon veel tijd, heeft veel geduld. Maar die willen ook heel graag winnen. En ik denk dat ik met hun zeker wel een race kan winnen. Dus daar gaan we zeker voor. En het wordt een mooi seizoen. We gaan er natuurlijk volgens voor. Ik ben nu in de off-season hard aan het trainen. En we hebben nog wat testen voor het seizoen. De laatste test die we hadden na Sint-Petersburg was op Barber. Waren we de snelste.
Ja.
En dat is niet echt mijn favoriete circuit geweest. In de Rotary niet, maar snelste in Barber. Super vet.
Ja, je noemde al een race winnen. Dat moet bij Ed Carpenter lukken. Ik ken jou een klein beetje. Jouw ambities reiken verder. Jij wil uiteindelijk natuurlijk kampioen worden.
Ja.
Is dat wel iets waarvoor je dan nog een stap hoger op zou moeten maken?
Het is nog nooit iemand gelukt bij Ed Carpenter Racing. Die hebben ook nog nooit in de buurt ervan gezeten. Dus ik denk dat ik dat je dan toch wel de powerhouse teams hebt zoals Andretti, Penske, Chip Ganassi. Dat zijn toch wel de teams die altijd vooraan te vinden zijn. En zo'n team heb je nodig waar je gewoon constant vooraan kan rijden en punten binnenhaalt. Dus ik denk dat we als ik kampioen wil worden, dat ik toch wel bij een ander team moet zitten, maar voor de aankomende tijd zie ik goed bij Ed Carpenter. En ik denk zeker ook voor de Indy 500. Ik krijg er echt een auto waar ik de race mee kan winnen.
Ja, dat is in ieder geval ook voor de mensen thuis echt iets om naar uit te kijken. Als we dan tot slot naar 2021 kijken. Je bent geen rookie meer. Daar hoort misschien een ander verwachtingspatroon bij. Misschien ook iets anders vanuit jezelf. Want wat zijn de doelen voor komend seizoen?
Ten eerste gewoon beter doen zoals ik het dit jaar deed. En ik wil echt een race winnen. Ik ben heel dichtbij geweest, maar ik wil echt heel graag winnen. En gewoon meer podiums. En ik denk dat ze toch wel, zeker als het gewoon een beetje mee zit, tussen de top 10 en top 5 kunnen zitten. En dan zal het echt wel een geslaagd seizoen zijn geweest.
Ja, dan is 2020 het jaar van de eerste pole en de eerste podium geweest. Zullen we afspreken dat 2021 het jaar van de eerste overwinning wordt?
Ja, dat is een goeie. Hopelijk die in die 500. Ja.
Zou helemaal mooi
zijn. Zou heel mooi zijn, ja, zeker.
Dankjewel.
Bedankt.